heel blij dat ik terug de boodschap mag geven. Nu, voordat ik eraan begin, ik was er achtergekomen daarnet dat ik wel heel weinig informatie heb gegeven en dat ik zebiet straks 80 keer dezelfde vragen ga krijgen over de zwangerschap. Daarom, heel kort, mevrouw is ongeveer 13 weken zwanger al en we weten het geslacht nog niet. Dat is pas over 2 maanden. Ik weet niet of er nog zo vragen zijn of niet, dan... uitgerekend 8 november. 8 november. Nu, als jullie nog vragen hebben, kom het gerust langs. Hè. Allee, het is niet dat het nu afgelopen is of niet, maar... Voilà. Vandaag de preek. Het gaat een korte... Ja, de bedoeling, de boodschap, is dat het een herinnering mag zijn om ons nog eens over het thema te laten nadenken. Het gaat absoluut geen wijzende vinger zijn naar iemand of wat dan ook. En als het er één is, dan is het naar mezelf. Maar de preek, of de titel van de preek, is Kerk onder vuur. Best spannend, maar ik wil u meenemen naar een gemeente die wel onder vuur lag, waar heel wat moeilijkheden waren. En ik wil u meenemen naar de 1 Johannesbrief. Die 1 Johannesbrief, door de traditie wordt de schrijver aangeduid als de apostel Johannes. Hij noemt zichzelf niet en hij noemt ook niemand van de geadresseerden. Er staat geen enkele naam in verwezen, ook de gemeente niet. Maar vermoedelijk, aangezien dat de schrijver echt wel, doorheen de brief duidelijk wordt, dat de schrijver echt wel de mensen kent, hij spreekt ze heel vaak aan als kinderen, zou het wel kunnen gaan om een kerk die in de buurt van Johannes zijn woonplaats zou liggen. En er wordt... de geschiedschrijving leert dat Johannes in Azië lange tijd heeft gewoond. Mogelijk zou het dan ook de gemeente in Efeze kunnen zijn. Maar dat is niet 100% zeker. Nu, wat we wel weten doorheen de brief is dat er een probleem was in die gemeente. In die gemeente... Of laten we zo zeggen dat er heel veel mensen uit de gemeente vertrokken zijn. En degenen die nog in de kerk zijn, of in de gemeente zijn, die zijn met twijfels achtergebleven. En dat begrijp ik wel. Als u misschien iemand kent die voor u een voorbeeld was geweest in het geloof, dan het geloof later de rug toekeert, dan kan ik heel goed begrijpen dat er twijfeling naar boven komt. De reden dat die mensen uit de gemeente zijn gegaan, staat niet expliciet vermeld, maar een reden kan ook zijn een ander probleem dat in die gemeente was. En dat was namelijk dat er veel dwaalleraren in de gemeente zaten. En ook, en zie je dan op het einde, wordt er gewaarschuwd tegen de afgoden. Het kan ook heel goed zijn dat er wel demonische of tegenstand was van de Satan, van buitenaf of misschien zelfs van binnenin de gemeente. En de brief van Johannes is een antwoord daarop. De brief is leerstellig, maar hij is ook vast en zeker pastoraal. En hij wil de leden die nu nog in deze gemeente zijn, bemoedigen. Zelf spreekt hij, of schrijft hij, dat het doel van zijn brief is, in hoofdstuk 2, vers 1, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En in hoofdstuk 5, vers 13, schrijft hij, deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Het doel van Johannes is om 1, hen op te dragen, niet te zondigen. 2, hen te herinneren of hen doen weten dat zij het eeuwige leven hebben, omdat zij geloven in de naam van de Zoon van God. Nu, ik heb het al gehad over de dwaalleren. Ik heb me voorbereid samen met mijn commentaar. En in de commentaar stond dat een grote kans was dat de dwaalleren die in deze gemeente was, dat gnosticisme geweest is. Nu, het gnosticisme, dat is een filosofische / religieuze strekking die eigenlijk de eerste eeuwen na Christus vanuit Griekenland ontstaan is. En ik ga het heel kort houden, heel door de bocht, maar het was eigenlijk een mengelmoes van verschillende ideeën of opvattingen van verschillende oude religies en oude culturen bijeen. En dan daarnaast werd er een... Ja, ze geloofden zij in goddelijke wezens, in engelen, een verschillend aantal, en die waren hiërarchisch geordend. Je had een goddelijk wezen, die stond op de hoogste trap van de ladder, en eentje op de laagste trap van de ladder. Het werd ook gekenmerkt door een hele harde opsplitsing tussen geest en materie. Waarbij dat de geest, perfect, verlossend, eigenlijk op de hoogste plaats stond. En de materie, gebonden, imperfect, afgebakend, stond op de laagste plek. Op die manier was het ook zo dat in het Gnosticisme de laagste god, de scheppende god was, de demiurg werd die genoemd. En in de overlevering werd ook wel de jodengod, aangezien dat de joden geloven onze god heeft de hemel en de aarde geschapen, werd de jodengod als laagste entiteit gezien. Nu, absoluut niet christelijk. Dat kan ik, allez, dat hoort u wel. Maar het Gnosticisme, het idee was er wel al in de eerste eeuwen van de kerk. En ook die ideeën die sluimerden ook wel de kerk binnen. Bijvoorbeeld die opsplitsing in geest en materie. Wij geloven dat Jezus zowel God is als mens tegelijkertijd. Nu, een gnos, of een van het gnosticisme, totaal niet. Die zou bijvoorbeeld enkel zeggen dat Jezus enkel en alleen een geestelijke beeldenis was en helemaal geen lichaam had. Een andere zou zeggen, ja, Jezus is als mens geboren, niet God, maar pas vanaf dat Jezus gedoopt werd en de duif naar beneden kwam, dat is het moment dat de geestentiteit in Jezus kwam. En dan, vlak voor Jezus zijn sterven, is die geestentiteit terug weggegaan en was Jezus terug mens. Met gevolg dat de kruisdood ook geen enkele betekenis meer had. Want het goddelijke van Jezus was weg. En eigenlijk zien we in die eerste eeuwen dat de kerk toch heel hard heeft moeten opboksen tegen deze populaire denkstroom. En die was populair omdat die ook gemakkelijk was. Ja, uiteindelijk iedereen. Het was een beetje van iedereen en een beetje van alles. Maar toch heeft de eerste kerk daarin tegenbokst en ze hebben ook stand gehouden. Nu, een ander ding van het gnosticisme is eigenlijk de manier waarop dat zij naar het goed en kwaad keken. Aangezien dat zij zo hard ervan overtuigd waren dat hun lichaam enkel en alleen materie is, en ons lichaam is hetgeen dat zou zondigen. Met andere woorden, ja, uw lichaam kan wel zondigen, maar uw geest niet, want uw geest is eeuwig leven en dat is geestelijk. Met andere woorden, waren er mensen in de gemeente die zeiden, ja, oké, zondigen, dat maakt allemaal niet uit, want het eeuwige leven is iets van de geest en niet van het lichaam dat kan zondigen. Dus zonde maakt niet uit. Er waren er zelfs die zeiden, ja, je kunt niet eens zondigen, want het leven, eens dat je christen wordt, ben je puur en alleen maar geest. Er is zelfs geen lichaam. Ook al heb je nog wel een menselijk lichaam, dat doet er niet meer toe. Dus je kunt zelfs niet zondigen. En het is hierom dat we ook in de Johannesbrief eigenlijk ook het antwoord zien en zo vaak wordt, over zonde wordt gepraat. Nu kunnen we vandaag de dag nog afvragen, is gnosticisme zo'n probleem in onze maatschappij? Er is nog gnosticisme en dat lijkt het meeste op het moderne satanisme vandaag de dag. Maar gnosticisme is in het algemeen niet echt een brede strekking meer. Nee, onze maatschappij is zelfs agnost. Het tegengestelde van gnost. Een gnost gelooft in alle religies, in alle wezenlijke. Een agnost zegt, ik geloof niet in, of ik kan niet, of ik weet niet dat er een god is. En ik ga ook nooit kunnen weten dat er een god is. Dus dat verschilt wel. Nu, ze hebben dan ook, een agnost heeft ook natuurlijk een andere kijk op zonde dan dat wij hebben. In die zin van dat een agnost, ja, die, een zonde, of er is geen God die ik kan leren kennen, dus ik kan ook geen God leren kennen die mij kan zeggen wat ik wel of niet kan doen. Bij gevolg gaat een agnost voor zichzelf een ethische scheidingslijn moeten trekken. Ik zal zo zelf bepalen hoe goed ik wel of niet zal leven, in de hoop van als er dan toch iets is in het hiernamaals, dat die God wel tevreden genoeg zal zijn. Nu, in de Johannesbrief, in de gemeente daar, waren er heel veel twijfels. De gemeenteleden die achterbleven, die hadden twijfels. En welke twijfel was dat? Wel, zij wisten niet meer hoe dat zij een christen moesten herkennen. Hoe herken ik nu nog een christen? Hoe weet ik dat mijn broer of zus die naast mij in de gemeente zit, wel echt gelovig is? Dat hij niet binnen een paar jaar ook Christus de rug zal toekeren? En bij gevolg beginnen mensen ook aan hun eigen geloof te twijfelen. En daarom dat het ook wel nodig was dat Johannes deze brief schreef. Nu, en eigenlijk, hoe herken ik een christen, is dat eigenlijk wel een goede vraag. Want hoe herkent u een christen? Is dat langs de buitenkant zichtbaar? Hebben christenen een ander soort gezicht dan niet-christenen? Dragen wij andere kledij dan niet-christenen? Ja, sommige strekkingen binnen het protestantisme wel. Maar is dat de kern? Of moeten we eerder naar het innerlijk van een persoon kijken? Nu, Johannes, zijn antwoord is, wel, kijk nu eens naar wat een persoon doet. Kijk naar de daden van die persoon. En dan staan wij als evangelisch christenen wel even al kaarsrecht van, wacht, wij geloven toch niet in redding door daden, of dat is toch niet de kern? Nee, maar laten we naar Johannes 1 gaan, vers 6, of 1 Johannes, vers 1, sorry, 1 Johannes, hoofdstuk 1, vers 6 en 7. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, zoals hij, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Wie tot geloof komt, die begint een levenswandel. En praktisch gezien hoort bij die levenswandel nou eenmaal daden. Dat, je kunt niet de daden en het gevoel of de oorzaak van die daden loskomen. Nee, je gaat daden zien. Een bepaalde wandel uit zich in de dingen die je doet, de dingen die je zegt naar elkaar. En Paulus zegt wel, Johannes zegt wel, kijk daar eens goed naar. En doorheen de brief geeft hij eigenlijk 4 punten, en ik ga ze gewoon heel kort aanhalen, of de laatste wat langer, maar geeft hij 4 punten waarop dat je een medechristen kunt herkennen. En de eerste is Jezus erkennen. Jezus erkennen als mens en God. En Jezus erkennen als degene die gestorven is om onze zonden te vergeven. Tweede, of de volgende 3, zijn ook, hadden allemaal wel een beetje verband ook met elkaar, maar de eerste is geboden naleven. Een christen houdt van de geboden van God en leeft ze ook na. Het derde puntje, een christen heeft liefde naar elkaar. Liefde naar zijn medebroers en medezussen. Zonder die liefde, het gaat niet. Jezus heeft zoveel liefde aan ons gegeven. Als wij nu geen liefde aan onze broers of zussen geven, die wij wel elke dag zien, dat gaat niet, volgens Johannes. En het laatste is, een christen zondigt niet. Oei. Probleem. Joppe, dat staat er toch niet? Er staat toch, een christen wil niet zondigen. Een christen heeft het verlangen om niet te zondigen. Nee, Johannes zegt, een christen zondigt niet. En dat is een probleem. Oei, lastig. Nu laten we, broeders en zussen, niet in de fout vallen van de gnosten, de gnostici van hun tijd, om zonde te gaan minimaliseren. Zonde is wel degelijk ernstig. Zonde heeft altijd een gevolg. En het gevolg, dat weten we, broers en zussen, dat is de dood. De zonde zelf leidt tot verwijdering van God. En dan kan u zeggen, ja, Christus is toch gestorven en heeft ons verlost van die zonde? Ja, absoluut, hè. Maar de daden zelf, de zonde, voor of na de kruisdood, blijft hetzelfde. Het is niet een persoon die niet de verlossing van Jezus aanneemt, vandaag de dag zal nog altijd door zijn zonde verwijderd zijn van God. Een tweede waarom dat zonde nog altijd ernstig te nemen is, is nou eenmaal het karakter van God. Wie God is. We hebben het al gelezen en Joshua heeft ook al aangehaald in de voordienst. God is licht. God is licht en er is geen enkele vorm van duisternis in God te bespeuren. Toen dat ik 14 jaar was, dan hadden wij les fysica en we leerden over licht. En we leerden dat zonlicht, of het witte licht, zoals we dat noemen, dat dat een verzameling is van fotonen. En die fotonen die trillen allemaal op een eigen frequentie. En al die frequenties bijeen, daar kun je een schaal van opdoen. En wij kennen van ultraviolet tot... Wat is het andere? Ultraviolet en... Ja, infrarood. Tussen die twee, hè, al die frequenties daartussen, dat is het zichtbare licht voor ons. En zonlicht omvat die allemaal. Nu, als het zonlicht op een voorwerp schijnt, bijvoorbeeld hier de kansel, of het licht van de lamp, komt op de kansel gaat een aantal frequenties absorberen en een aantal frequenties fotonen terug verspreiden. Die combinatie die komt terecht in uw oog, en op die manier kan u zien dat de kansel bruin is. Nu, tijdens een fysica les, de leerkracht die had wel zin in een goocheltrucje, die pakte een rode bal en die zette die op tafel. En hij vroeg, is dit een rode bal? Ja, en iedereen zei, ja, dat is een rode bal, daar was geen twijfel over mogelijk. Nu, hij nam ons mee naar een donkere ruimte. De ruimte was volledig donker gemaakt. We konden niks zien. Hij plaatste die bal op een tafel en hij deed een lamp aan. Nu, die lamp, dat was geen wit licht, dat was een rode lamp. Met andere woorden, die lamp had niet alle frequenties van dat licht in zich. En op het moment dat hij het licht aandeed, zagen wij opeens een blauwe bal. Dus hij vroeg, welke kleur heeft de bal? Ja, wij zeiden dan, dat is een blauwe bal. Totdat hij het witte licht aandeed en plots was die blauwe bal terug rood. Het verschil zat hem niet in de bal. Het verschil zat hem in het licht. En broers en zussen, wij kunnen soms proberen om zonde goed te praten. Of anders naar zonde te proberen kijken. Soms, ja, maar zonde, het is het duisternis. Het is iets dat we proberen, een zondig iets dat we in ons leven proberen houden, dat is een stuk duisternis. We proberen het verstopt te houden, het mag het daglicht niet zien. Als wij zouden zeggen dat God dat tolereert om ons een stukje duisternis te laten zien, of dat God die bal anders zou kijken, ja, dan zou God ook niet dat volledige witte licht zijn. Maar dit is wel zo. We kunnen de bal niet veranderen, maar we kunnen het licht ook niet veranderen. Een derde puntje, en daar wil ik u meenemen naar 1 Johannes hoofdstuk 3. Vers 8. 1 Johannes 3, vers 8. Wie de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Nog voor dat de mens gemaakt werd, was de Satan er al. En de Satan was al een tegenstander van God geworden. En vanaf het begin, vanaf de eerste dag dat God de mens had gemaakt, dacht de Satan al, wel, hier ga ik nu, dit ga ik nu eens verprutsen. En wat heeft dus Satan geprobeerd? En het is hem gelukt om de mens te doen zondigen. De Satan heeft de zonde gebruikt, het niet tot doel komen, om, verwijdering te zorgen tussen God en mensen. En hoe heeft hij dat gedaan? Wel, hij heeft dat gedaan door middel van de leugen. De Satan heeft gezegd, of laat ik zo zeggen, God had gezegd, jullie mogen van alle vruchten van de boom eten, behalve van de vrucht van één boom. Als jullie dit zullen doen, zullen jullie zeker sterven. Nu, wat had de Satan gezegd? Nee. Doe maar. De consequentie is niet sterven. De consequentie is juist dat jullie op gelijke kennis van God zullen komen. Op deze moment hebben jullie die kennis nog niet. Wel, als je doet, zullen jullie meer kennis, met andere woorden, jullie zullen dichter en meer gaan gelijken op God. Jullie zullen evenwaardiger worden als God. En God wil dat niet. God wil jullie klein houden. God wil jullie... Het zijn leugens, hè? Maar we zijn erin getrapt en ik zou er ook in trappen. De Satan, de leugen die hij vertelde, was de consequentie van hun handelen aanpassen, minimaliseren. En dat is een tactiek dat hij vandaag de dag nog altijd gebruikt. Nu, broers en zussen, het zou ook enorm zonde zijn, denk ik, als Christus, staat hier, heeft het werk van de zonde teniet gedaan, dat wij dan toch beslissen om steeds daarnaar terug te keren. Nu, een volgende puntje. Johannes vergelijkt in zijn brief ook terug naar het, of grijpt hij ook terug naar het Oude Testament. Bijvoorbeeld wanneer Kain Abel doodt. En hij schrijft hoe verschrikkelijk God dat vindt, hoe afschuwelijk dat hij het vindt. En Kain werd hier ook voor gestraft. En broers en zusters, we zien dat in het Oude Testament toch altijd terugkomen. Dat wanneer mensen een zonde doen, dat God consequenties erop oplegt. We zien toch dat God echt een afkeer heeft van afgoden te vereren. We merken doorheen het Oude Testament zo vaak wanneer God zichzelf of zijn wil laat zien, zijn karakter laat zien, dat er bepaalde dingen zijn waar hij afgunst aan heeft. En broers en zussen, dat heeft God nog altijd vandaag de dag. God is niet veranderd ten opzichte van het Oude Testament. Wat hij toen niet oké vindt, vindt God nu, vandaag de dag, nog altijd niet oké. Nu, over welke zonde spreekt de Johannesbrief? Wel, de Johannesbrief spreekt eigenlijk niet over heel veel zonden. De Johannesbrief, het ook niet de bedoeling is om een lijstje te maken van dit is zondig, dat gaat fout in jullie gemeente, dit heb jij gedaan. Nee, dat is ook de bedoeling van Johannes niet. Hij geeft juist een positieve boodschap. Juist door de boodschap opnieuw uit te leggen, probeert hij de gemeenteleden te bemoedigen. En hen te laten nadenken over hun eigen daden. Nu, hij noemt wel drie zonden in de Johannesbrief. En daarvoor mag je gaan naar hoofdstuk 2. Van 15 tot en met 17. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. En dan denkt u, ja, maar wat mogen we dan niet van de wereld lief hebben? Wel, komt erna. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. In de NBV staan die drie, of staat begeerte van het vlees, vertaald als begeerte. De begeerte van de ogen als inhaligheid, jaloersheid. En de hoogmoed van het leven als pronkzucht. En eerlijk gezegd, als ik vandaag de dag, dat is geschreven tussen de eerste en de tweede eeuw na Christus, De brief is absoluut vroeg gedateerd. Maar als we die wereld vergelijken met de wereld van vandaag de dag, is er misschien weinig veranderd, denk ik. Ik ga er nu tijdsnood niet verder op in. Maar ik denk dat we nog altijd moeten oppassen voor die drie zaken. Ik denk dat dat niet slecht is. Nu, voilà. Joppe, je hebt nu verteld, een beetje gehamerd over zondigen en dat dat slecht is. En dat weten we toch al? Ja, dat weten we al. Johannes schrijft het ook een aantal keer in zijn brief. Dit is geen nieuwe boodschap. Wat ik nu zeg, heb ik jullie al verteld. Weet jullie al, maar hou daarin vast. Blijf daarin standvastig staan. Maar Joppe had nu ook zoiets gezegd van dat Johannes zou zeggen of zou beweren dat we als christenen niet zondigen. Ja, dat staat er. Ik heb het niet verzonnen. Hoofdstuk 3 terug. En vers 6. Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. En dan in vers 9, en dat is eigenlijk nog straffer. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Hij kan niet zondigen, maar... Sorry, wat voor een bewering is dat? We weten toch allemaal uit onze persoonlijke ervaring dat we wel kunnen zondigen. Ik kan zo... ik moet het niet anders beweren. Dat klopt. Nu, ik heb via die commentaar ook mogen weten dat de werkwoordsvorm van die zonde een werkwoordsvorm is dat een lange tijd benadrukt. En ook nog geen tijd... geen werkwoordsvorm is die in de verleden tijd spreekt. Het is niet zonde gedaan, alsof de zonde gestart en afgelopen is. Het is nog altijd aan het zondigen en een zonde is die weer of heen en weer, of verder komt. Dus eigenlijk zouden we het kunnen lezen, niet zozeer als de zonde doen, maar een zondig leven bewerkstelligen. Blijven de zonde in onze leven te herhalen. En ergens, als we dat zo bekijken, dan... het makes sense. Bijvoorbeeld in vers 6. Ieder die zondigt, heeft hem niet gezien en hem niet gekend. Nu, als wij weten, als wij Jezus kennen, we hebben hem leren kennen, als onze persoonlijke verlosser. We weten dat hij onze zonden heeft vrijgemaakt, ons heeft verlost van die zonden. Maar toch zeggen we, ik ben verlost van deze zonde, maar ik blijf hem wel doen. Ja, dat gaat niet. We voelen dat zelf ook aan. Ik ben verlost van deze zonde, maar ik blijf hem wel doen. Ja, kennen we Jezus dan wel als onze verlosser van de zonde? Degene die zonde weghoudt in onze lichaam. Nu, pretendeert Johannes dat wij niet kunnen zondigen? Nee. Hij pretendeert ook niet dat we... gered zijn door het niet zondigen. Hij pretendeert ook niet dat we door niet te zondigen of door te proberen gerechtig te leven of door te proberen ons broeders en zusters lief te hebben, dat we daardoor in Christus zullen blijven. Nee, het is het omgekeerde. We zijn gered door de genade in Christus en daarom moeten we niet meer zondigen. Daarom moeten we geen zondige leven meer vasthouden. De zonden zijn weg. We zijn ervan verlost. Dus we moeten niet meer steeds blijven terugkeren. Om dat aan te tonen, laten we terug naar 1 Johannes hoofdstuk 1 gaan. En dan lezen we vanaf vers 7. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben we gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de hele wereld. Mag ik nog naar één bijbeltekst? Of terug naar hoofdstuk 3. Dan vers 2 en 3. Geliefde, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich zoals Hij rein is. En als we het dan hebben over ja, zondigen, niet zondigen, kan het wel, kan het niet, dan denk ik dat hier we tot de kern, tot het punt komen. Christus, Hij is onze voorpleiter. Onze zonden zijn al vergeven. De prijs is al betaald. En nu hopen wij en verlangen wij om de Christus te zien wanneer Hij zal komen. En dan zullen wij Hem zien en dan zullen wij waarlijk op Hem kunnen lijken. Zullen wij op Hem lijken, want we zullen Hem zien, we zullen in Zijn aanwezigheid zijn en dan zullen we echt zijn zoals Hij is. Maar nu, vandaag de dag, mogen wij onszelf al reinigen. Is het de bedoeling dat wij onszelf al reinigen? Waarom? Omdat wij die levende hoop hebben dat we eens zullen zijn zoals Hij is. Rein zoals Hij rein is. Waarom zouden we moeten stoppen met zondigen? Ten eerste, denk ik, voor uw persoonlijke geloofsleven. Als u Christus kent en u gaat dagelijks in gebed, u hebt dagelijks stille tijd met God. Ja, verwacht u dan ook die geestelijke gaven te ontvangen? Is het uw verlangen om een levende relatie met God te hebben, om een persoonlijke relatie met Hem te hebben? Hebt u het verlangen dat de overweging van uw hart de overweging of de overlegging van zijn hart worden? Wel zo ja, dan denk ik dat het ook op uw hart moet zijn om God te vragen welke zonden zijn er in mijn leven, wilt u die openbaren, zodat ik op mijn knieën kan gaan en daar vergeving voor kan vragen. En ten tweede denk ik ook wel dat dat het beste is voor de gemeente. Denk in de gemeente waar Johannes zo schrijft, is het tot zover gekomen dat er zoveel mensen eigenlijk zondige, ja, in zonde leefden, zonder, en eigenlijk daarmee ja, dat accepteerden, dat het oké mee waren, ja, dat het ten nadele van de gemeente was. En zelfs ten nadele van de mensen die wel ja, hun zonde beleden. Zij werden in verwarring gebracht. En uiteindelijk zijn zij ook ja, de kerk verlaten. Omdat er tweespan in de gemeente was. En nu hoort u mij, ja, of zal ik u vragen stellen, wat als u nu deze preek hoort en u hebt zoiets van, oei, ik heb angst of ik wel of niet ja, gered kan zijn, want ik ervaar toch wel persoonlijk ja, zonde af en toe in mijn leven. Wel, wil ik u nog eens bemoedigen naar hoofdstuk 4, vers 17 en 20. En dat is een vers die vorige week tijdens de preek ook aangehaald is. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers de straf in. En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief had. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief, en hij zou zijn broeders haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben, die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeders moet lief hebben. Nu, maar in die eerste twee versen staat heel duidelijk, u hoeft geen angst of vrees te hebben. Nee, de liefde heeft die vrees weggedaan. Wij weten dat de vrees die de straf inhoudt, weggedreven is. En wat moet ik dan doen als ik... Ja, ik vind het toch... En als u dan toch... Allez, heel praktisch. Ja, ik vind het toch lastig om niet te zondigen. Dan wil ik u graag nog voor als afsluiting een metafoor brengen. Een tijdje geleden was het opnieuws dat er gevangenen ontsnapt waren. In Luxemburg, in provincie Luxemburg. Blijkbaar waren daar werken in die gevangenis en had er iemand een slijpschijf laten liggen. Dan hebben ze die slijpschijf genomen, het hek doorgeboord en waren ze weg. Nu, ja, gevangenen vluchten. En natuurlijk, een gevangenisbewaarder moet ervoor zorgen dat dat niet kan gebeuren. Nu, in Amerika hebben ze een middel daarvoor en dat noemt de chain gang. Ik weet niet of dat u dat kent, maar eigenlijk... Ja, in sommige staten, zeker niet in allemaal, maar in sommige staten worden gevangenen gebruikt om gratis werken te doen voor de gemeenschap. Bijvoorbeeld het onkruid wieden, bermen maaien, geen idee. Allemaal, maar in ieder geval, dan komen ze daar. Hè, in sommige staten echt zo in die traditionele witte met zwarte... Allee, dat is er echt uitzien als een boef. En komen ze daar en ze zijn geketend. Dus ze hebben kettingen rondom hun voeten en de ene voet is met de andere voet verbonden. En zelfs dan, in sommige staten, zeker niet allemaal, zijn die inmates nog eens verbonden met kettingen met elkaar. En daarachter loopt er dan een gevangenisbewaarder met een geweer. Ja, in Amerika is dat altijd geweren met twee handen. Maar die loopt er dan achter. En je moet maar eens proberen, als er een van die acht of zo beslist, ik wil weglopen, ja, dat gaat niet lukken, hè. Je hebt nog zeven andere mensen bij u. En zelfs al lukt het u om de gevangenisbewaarder te overmeesteren, ja, ik denk acht wit met zwart gestreepte mannen, die gaan niet ver geraken. Moeten we dat hier in België hebben? Nee. Er zijn genoeg mensen die daar tegenop zijn. Doet ook wel echt directe herinnering aan slavernijverleden. Maar bon, daar wil ik het niet over hebben. In België hebben we een andere manier om dat te regelen. Een collega van mij, die een aantal jaren geleden, werkte ook in een andere zone, en die hadden een gevangenis op een grondgebied. En er waren gevangenen ontsnapt. Nu, wat was er gebeurd? Die gevangenen hadden opkuisdienst. En hun taakje was om de drempel van de gevangenisdeur, dus van buiten, of de stoep, net voor de gevangenis, te vegen. Wat hadden ze gedaan? Eén gevangenisbewaarder en vier gedetineerden. Niet geketend, hè. Niet geketend of wat dan ook. Gewoon één gevangenbewaarder en vier. Ja, die vier stonden daar twee minuten met een borstel en die dachten, dit is onze kans. En die lopen gewoon weg. Drie daarvan en één daarvan, die keek eens goed rond en die dacht, ik moet nog een week zitten en dan ben ik vrij. Dat ga ik niet maken. Ik wacht nog wel een weekje. Maar al die drie waren weg. Ja, die gevangenisbewaarder, die kon geen drie personen volgen, die kon ook niet die ene achterlaten. Ja, ze waren weg. Nu, broers en zussen, ik heb soms het gevoel dat sommige christenen denken dat ze gebonden zijn aan de zonde of aan de wereld of aan hun eigen verlangens, zoals een chain gang in Amerika. Maar daar is niks van waar. Christus heeft onze banden met de zonde al vernietigd. Hij is opgestaan, hij is waarlijk opgestaan en in zijn opstandingskracht zijn wij kunnen wij werkelijk vrij zijn? Het enige dat wij moeten doen, is zoals de gevangenis in België, beslissen om weg te lopen. En soms denken wij, ja, maar onze verlangens zijn toch zo sterk. Ja, maar God is sterker dan die verlangens. Die ene gevangenisbewaarder, die is niet in staat om u bij zich te houden. U moet gewoon vandaag beslissen om op uw knieën te gaan en naar de Heer te lopen. Of laat ik zo zeggen, eerst naar de Heer te lopen en dan op uw knieën te gaan. Dat is misschien voor de metafoor iets beter. Ik wil voor de duidelijkheid als politieagent ook niet een advocaat zijn voor weg te lopen uit de gevangenis. Maar de zonde is al betaald. Wij zijn werkelijk vrij. Christus heeft de prijs van de dood betaald. Nu laten wij dan wel niet teruggaan naar onze oude natuur. Dat moest ik ook nog, dat heb ik ook opgeschreven, dat moest ik nog zeggen. Het doel van Johannes is om de gemeenteleden ervan overtuigen dat zij een nieuwe natuur hebben. De oude natuur is ja, leven in ongerechtigheid voor God en af en toe misschien iets rechtvaardigs doen. Maar nu zijn we een nieuwe natuur. Wij leven eigenlijk bijna altijd rechtvaardig en af en toe, ja, is er een zonde. Maar omdat wij zo rechtvaardig of gerechtvaardigd leven, wordt die zonde ook wel zichtbaar in ons leven en hebben we daar onmiddellijk spijt van. En dat is uiteindelijk de wens die Johannes had voor de gemeenteleden in mogelijks Efeze. Mag ik afsluiten met nog een allerlaatste bijbeltekst in hoofdstuk 5, vers 18 tot 20. Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt. Maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt. Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de waarachtige te mogen kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven. Amen.